Een tamelijk gangbare opvatting, helaas, is dat de gebeurtenissen bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap van het Joodse volk beschouwd moet worden als de vervulling van de beloften die God aan dat volk, maar eigenlijk aan heel Israël, gedaan heeft. Zo van, het volk zal weliswaar verstrooid worden onder de volkeren en daarna weer terugverzameld worden, want dat is wat de Heer beloofd heeft. En dikwijls wordt de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, dat was een jaartje of 400-500, zoiets, voor onze jaartelling, dat is dus 2500 jaar geleden ruwweg. Maar die gebeurtenissen worden dikwijls beschouwd als de vervulling van de beloften die God aan Israël gedaan heeft. U weet, er zijn nog een paar opvattingen, er is er ook een die zegt dat die beloften vervuld zijn geworden aan de kerk van vandaag. En u ziet dat er dus inderdaad meerdere opvattingen over bestaan. Dat kan natuurlijk makkelijk als je de echte niet hebt. Zo gaat dat nog een keer. In elk geval is het zo dat de beloften God zijn over de terugkeer wel degelijk uit Babel. Dat staat er namelijk ook bij. En dat is dus tamelijk gemakkelijk om profetieën zo uit te leggen. Het probleem is echter dat nogal wat uitspraken daaromtrent door de Heer herhaald worden aan Israël nadat men officieel reeds is teruggekeerd uit Babylonisch ballingschap. En dat maakt het dus toch wat lastig om het verhaal vol te houden, want het impliceert uiteraard dat ooit een keer dezezelfde profetieën alsnog in vervulling zullen moeten gaan en wel bij de komst van de Messias. Dan zeggen wij, ja, maar die is al geweest, en dan zeggen we weer, ja, maar die zal nog komen. Daar gaat het om, hè? In zijn openbaring namelijk. En er zijn nogal wat profetieën die daarover gaan. En essentieel in dat verband zijn dan ook de visioenen, de nachtgezichten heet dat. De visioenen van Zacharia. En die heb ik inmiddels voor me liggen. Omdat deze profetieën van Zacharia samen met Haggai en Malachi profetieën zijn die van Gods wegen gegeven werden nadat het volk uit ballingschap was teruggekeerd. Als je eronder uit wil, dan rek je het op en dan zeg je nee, maar ze waren nog bezig om uit de ballingschap terug te keren. Dan zeg ik nou, kijk dan je jaartallentabel nog maar eens na uit de Bijbel, want dat moet inmiddels allemaal gebeurd zijn en degenen die niet teruggekeerd zijn, waren dat dan ook helemaal niet van plan. Maar goed, daar gaat het verder niet over. In elk geval is het zo dat in deze profetieën van na de ballingschap bij gelegenheid tamelijk nadrukkelijk ook gezegd wordt dat dit niet de vervulling is van de beloften Gods. En het wordt eigenlijk vooral zo geformuleerd dat die beloften Gods herhaald worden. Dat wil zeggen, dan moeten ze nog vervuld worden alsnog in de toekomst. En niet alleen geldt dat voor Haggai, Zacharia, Malachi, de profeten van na de ballingschap, maar het geldt ook voor de geschiedenissen van bijvoorbeeld Ezra en Nehemia. U leest ze maar eens na en dan komt u waarschijnlijk met mij tot de conclusie dat die terugkeer in die dagen, want die dagen waren nog steeds diezelfde dagen, dat de terugkeer uit de Babylonische ballingschap voor velen onder de Joden niet een triomfantelijke terugkeer was uit de diaspora, maar in tegendeel, het was een grote teleurstelling. Jeruzalem bleek niet te zijn wat het was. De nieuw te bouwen tempel leek helemaal nergens op, verhoudingsgewijs. Er waren er namelijk die de tempel van Salomo nog gekend hadden van voor de ballingschap. En die waren dus diep bedroefd omdat ze begrepen, dit is niet de vervulling van de beloften Gods. En dus het moest alsnog gebeuren. En ik moet u zeggen, het moet nog gebeuren, uiteraard. Maar daar hebben we het dan nog over. Want ik heb hier voor mij liggen Zacharia hoofdstuk 2. Wederom hief ik mijn ogen op voor het volgende visioen dan. En ik zag en ziet, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer, en je zou zweren in openbaring terecht te zijn gekomen. En ziet, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zei, waar gaat gij heen? Quo vadis, zei hij. Goed. Waar moet dat naartoe, heet dat gewoon in het Nederlands hoor. Ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En ziet, de engel die met mij sprak ging uit, En een andere engel ging uit hem tegemoet en hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Nou, ik dat moet uitspreken. Wie of hui, dat weet ik ook niet. Hui, wat zegt de boer als hij zijn vee opjaagt tegenwoordig? Tsik, tsik, ook niet. Ra, zeggen de Bedouinen als het vee opjagen. Mag het. Maar het is het woord voor het opjagen van het vee. Hui, hui, lees ik dan altijd plechtig. Voor de Hagenaars is dat. Maar goed. Vliet toch uit het noorderland, spreekt de Heere, want ik heb jullie uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. En nog een keer, hui, Sion, ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, naar de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die jullie beroofd hebben. Want die jullie aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heer der Heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen den Heere toegevoegd worden en ze zullen mij tot een volk wezen en ik zal in het midden van u wonen en gij zult weten dat de Heer der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Waarmee maar gezegd wil zijn dat voorafgaand aan de vervulling van deze profetie, hij als het ware slaapt in zijn heilige woning. Want er staat, hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Want hoe dan ook, na Zacharia hebben wij in onze Bijbel nog net Malachi, specifieke profetie over de komst van de Messias eigenlijk, en wat eraan vooraf gaat, maar daar ga ik nou niet op in. En daarna krijgen we die bekende witte bladzijde, die een aardige weergave is van de periode die na die tijd van Zacharia en Haggai en Malachi volgt. De periode namelijk van ruwweg 400 jaar, waarin de Heer geen profeten zendt naar Israël, waarin wij ook geen woord van God aangeleverd krijgen, om het dan maar zo te zeggen. Kortom, een periode van stilzwijgen heet dat, tussen de Oud-Testamentische en de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken, zeggen wij, maar in werkelijkheid een periode van stilzwijgen die plaatsvindt gedurende de tijd van het Oude Testament, het Oude Verbond, de tijd als zodanig. En daarna begint het ineens met Matthäus 1, vers 1, met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Maar daarvan moet ik zeggen, die is ook pas geschreven na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarom heette dat ook Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Want toen was inderdaad het Nieuwe Testament, namelijk het Nieuwe Verbond, aangebroken. Laat u niet misleiden, zo is het gewoon. Maar het betekent in de praktijk dat we een periode hebben van 400 jaar uit de geschiedenis waarin de Heer zwijgt. Dat is trouwens weliswaar een lange periode. Dat is ongeveer vanaf de slag bij Nieuwpoort tot aan nu. En u begrijpt, dat is een lange periode. Niettemin kennen wij nog een veel langere periode waarin de Heer zwijgt. Dat is de periode sinds dat het licht uit de wereld verdwenen is, met dank aan bijvoorbeeld het Johannesevangelie. Dat wil zeggen de periode van na de opstanding van Christus, want zodra hij opstond uit de dood, eigenlijk zodra hij stierf, verdween hij in het graf en werd zijn graf verzegeld. En de zogenaamde christelijke geestelijke leidslieden proberen ons wijs te maken dat dat ook daadwerkelijk het einde van het verhaal was, omdat ze sindsdien niks van hem vernomen hebben, waarmee ze dus de Bijbel als zodanig gewoon miskennen en passeren. Alsof de Heer daarna niks meer gezegd zou hebben. Maar in het algemeen moet wel vastgesteld worden, hij heeft zich niet meer laten zien. En sindsdien leven wij in wat elders genoemd wordt de bedeling van de verborgenheid. Kortom, in een tijd waarin de Heer inderdaad zwijgt. En de oudtestamentische, dit is een moeilijke meteen, de oudtestamentische periode van zwijgen van God, van een gesloten hemel, die periode van pak een beet 400 jaar, is eigenlijk een voorafschaduwing, als je dat zo kunt zeggen, van onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. De moeilijkheid is altijd om dat uit te leggen, want je moet het je kunnen voorstellen als het ware. Het verhaal is immers, maar ik blijf er niet te lang bij stilstaan, het verhaal is immers dat ook volgens de Bijbelse theorie het mogelijk geweest was dat het Joodse volk in de dagen van Handelingen, zal ik maar zeggen, of gewoon in de dagen van de eerste komst van Christus, tot geloof was gekomen. Daar was de prediking ook daadwerkelijk op gericht. En de Heer zei, ja, als jullie geloofd hadden, maar dat zoekt u zelf maar eens op, als jullie geloofd hadden, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Maar nu geloven jullie niet en nou is dus Johannes de Doper ineens niet Elia. Dat is een moeilijke. Men maakt er al gauw van, ja, maar zij hadden moeten geloven dat hij Elia was of zoiets. Maar zo zit het niet. Het hele punt is dat als het Joodse volk tot geloof zou gekomen zijn, dan zou achteraf vastgesteld zijn dat de profetie uit Maleachi, de laatste bladzijde van het Oude Testament, laatste bladzijden, over, zie ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die dag komt, enzovoort, dat die profetie dan vervuld zou zijn geworden in de komst van Johannes de Doper, de wegbereider. Want je hoeft dat Elia in Maleachi natuurlijk niet noodzakelijk helemaal letterlijk te nemen. Het kan ook betekenen iemand als Elia. Dat is zo goed. En er zijn voorbeelden genoeg van in de Bijbel. Er zijn voorbeelden genoeg waar David genoemd wordt. En we weten allen dat het David niet kan zijn omdat hij eeuwen tevoren al was overleden. En dat het dus gewoon gaat om de Heer Jezus Christus. En als in Jesaja staat, gij zijt mijn knecht Israël, weten wij dat Jacob, die Israël heette, al weet ik hoe lang daarvoor was overleden. Het gaat dus toch over iemand anders. Ook over de Heer Jezus trouwens, enzovoort. Maar het idee is dat als het Joodse volk tot geloof zou zijn gekomen, dan zou achteraf gebleken zijn dat nogal wat profetieën die gebeurtenissen aankondigen in verband met of voorafgaande aan de komst van de Messias, dat die profetieën vervuld zijn. Zoals er zou een tijd komen waarin zij wel zouden horen, maar niet verstaan. Waarin ze wel zouden zien en niet bemerken. Welke tijd was dat dan? Kijk, het is onze tijd. Ik kan niet missen, want het wordt later in het Nieuwe Testament, in de brieven wordt het aangehaald. Dat dat zo is, het is onze tijd. Met name Handelingen 28 haalt het aan. Dan ben je toch een aardig end in onze bedeling, hè? Enige decennia na de opstanding van Christus enzovoorts. En er staat dat het op onze tijd slaat. Maar als het Joodse volk tot geloof zou zijn gekomen, uiteraard na de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, zou blijken dat die profetie wel degelijk een vervulling had gehad. En het was ook gezegd door de Heer Jezus zelf. Want hij zei, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij horende niet zouden verstaan en ziende wel zouden zien, maar niet bemerken enzovoort. Staat allemaal in Matthäus 13 bijvoorbeeld, staat op nog een paar plaatsen. Maar het blijkt dan dat die profetieën wel degelijk een, wat ik altijd noem, een geforceerde toepassing hebben gehad. Ooit een keer, maar achteraf weten wij dat de eigenlijke toepassing van de profetie alsnog moet komen. En waarom is dat zo? Nou, wel opdat Israël inderdaad, het Joodse volk, dus in de tijd, in de dagen van Handelingen, niet had kunnen zeggen, dit kan de Messias niet zijn, het is de tijd nog niet, want we hebben nog deze profetie die nog vervuld moet worden, en die profetie moet nog vervuld worden, en eerst zou Elia komen en die is nog niet geweest. Er zou nog een tijd komen dat wij wel zouden horen, maar niet verstaan. En ze hadden net een tijd achter zich van 400 jaar waarin überhaupt niks gehoord werd. Dus dat was die tijd dan toch weer niet. Maar het was de tijd van spreken in gelijkenis enzovoort. Ze hoorden wel, maar verstonden niet. De discipelen aan het eind van die rit, aan het eind van de omwandeling van de Heer Jezus, zeiden dat ook. En pas in de nacht dat hij verraden werd, zeiden ze tegen hem: kijk, nou spreekt u eindelijk in klare taal en niet meer in gelijkenissen. Had dat nou altijd gedaan, hadden we het meteen begrepen. Zeiden zij. Nou goed, het werd alsnog goed gemaakt. Maar het is dat daarmee inderdaad profetisch woord vervuld werd. Hetgeen dat noodzakelijk was om die reden. Zodat ze geen excuus hadden om niet tot geloof te komen. Niet de mensen kwamen niet tot geloof. En ons blijkt dat profetieën alsnog vervuld zullen worden. En worden speciaal ook in onze dagen. En als ze zouden gezegd hebben, maar er zou nog een periode komen die Mozes had aangekondigd. En andere profeten. Waarin de Heer zijn aangezicht van ons zou verbergen. Dan kon met recht in de dagen van Handelingen en daarvoor al gezegd worden, je hebt net een periode van 400 jaar zo achter de rug. En nou eindelijk is er weer een profeet. Nou goed, het mocht allemaal niet baten, maar het gaat erom dat profetisch woord zich dus herhaalt. En op dezelfde, op gelijksoortige wijze is het dan ook inderdaad zo dat ook andere profetieën zich herhalen op zo'n manier. Namelijk ook die spreken over de terugkeer uit Babel. En terwijl men hier in Zacharia, de dagen van Zacharia, uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd, wordt er opnieuw gesproken over: ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel, enzovoort. En dan gaat het niet over die Joden die daar nog achtergebleven zijn, maar het gaat gewoon om een hernieuwde profetie, een herhaling van die profetie. Kortom, je vindt die woorden ook van voor de ballingschap al bij Ezechiël en zelfs bij Jesaja, dat men zou terugkeren. Maar het is, je kunt zeggen, hier gebeurt. Maar in Zacharia zelf wordt gezegd, nee, het is niet gebeurd. Het zal in de toekomst alsnog gebeuren. Hetgeen trouwens tegelijkertijd een sterke aanwijzing is dat er in de toekomst ooit weer een keer zo'n letterlijk Babel en zelfs een letterlijk rijk van Babel zou zijn waaruit men zou terugkeren, als u begrijpt wat ik bedoel. Het herhaalt zich en het is natuurlijk ook zo, omdat we dat in Daniël al aangekondigd vinden dat het zo zou zijn, maar in Openbaring vinden we dat uiteraard bevestigd. Verder is het zo dat in deze profetie nogal wat uitspraken staan die in onze dagen heel populair zijn. Iets als hui, hui. Wat staat er toch in de nieuwe vertaling? Ik vraag me dat altijd, maar ik zoek het nooit na. Hè. Ik vind het zo mooi, hè. Hu, hu, moet je zeggen waarschijnlijk, of niet? Met een Oldebroeks accent, vermoedelijk. Nou goed. Vlieg toch uit het Noorderland, spreekt de Heere. En het wordt meteen populair als ter discussie staat of de Joden al of niet uit een land recht ten noorden van Jeruzalem mogen vluchten. U weet wel, dat gaat om de kwestie van Russische, dat wil zeggen in het algemeen Oost-Europese Joden enzovoort, die dan zogenaamd naar huis moeten, want zo noemt men dat. En dan moeten ze naar Jeruzalem, alsof daar een gespreid bedje is, maar dat even terzijde. Maar zo past men dat toe en zegt, kijk, de Heer wil het, want we hebben een tekst gevonden in de Bijbel. We hebben lang moeten zoeken, maar we hebben er een gevonden. Die zegt, vlieg toch uit het Noorderland, spreekt de Heer. Waarom dat niet uit Noorwegen is, maar wel uit Moskou, begrijp ik het, Noorwegen. Als je dan toch een Noorderland hebt, hè? Maar goed. Vlieg toch uit het Noordland, maar dan staat er meteen achter, want dat kun je nooit lang volhouden, dit soort dingen. Hè? Je kunt die zinnetjes afdrukken in je tijdschriftartikelen, je kunt ze in je toespraak gebruiken, vol met retoriek, maar als je in de Bijbel laat staan, dan heb je er ineens niks meer aan, want er staat achter, want ik heb jullie uitgebreid naar de vier winden des hemels. Dan betekent het toch dat ze uit dat Noorderland, wat het ook is, zouden moeten verstrooid worden naar de vier winden des hemels. En dat lijkt ons toch niet de bedoeling, want wij dachten juist dat ze uit het Noorderland moesten terugkeren naar Jeruzalem. En dat is niet naar de vier winden des hemels, zodat je verplicht wordt een half vers te citeren. En dat is ook wat regelmatig gebeurt. Maar waar het over gaat, is inderdaad dat men wel zal terugkeren, maar niet uit een land ergens willekeurig ten noorden van Israël, maar inderdaad uit Babel. Want dat blijkt trouwens ook in andere hoofdstukken, met name ook in hoofdstuk 6 van Zacharia, maar die ga ik echt niet uitleggen nu. Daar blijkt dat de vijand van Israël altijd klom uit het noorden en een enkele keer uit het zuiden. Gek genoeg, ze kwamen nooit uit het westen. Dat is een goede reden voor, er was de zee. Dus dan had de vijand moeten komen per schepen. En dat is niet de meest voor de hand liggende methode. Dat is ook nogal kostbaar trouwens als je dat regelen wil. Dan heb je een vloot nodig, een landingsvaartuig en wat het allemaal is. Dus normaal gesproken gebeurt dat niet. En uit het oosten kwamen ze ook niet. Daar is ook een goede reden voor. Kijk maar op de kaart. Dat is honderden kilometers woestijn. Daar kom je met een leger niet doorheen. Dat doet ook niemand en dat deed ook niemand. Ze volgden de vlakte, dat wil zeggen het, de rivierbeddingen, want zo werkt zoiets. Hè. Dat loopt tamelijk horizontaal. Niet voor niks kwamen we daar buiten vieren langs de Rijn ons land in. Men gaat langs de rivier, dat gaat horizontaal. Makkelijker is nog je mee te laten drijven natuurlijk als je stroom afwaarts komt. Want zo zal die rommel hier in Nederland terechtkomen, waaronder wij. Maar, moet ik weer uitknippen laten. Maar men volgde, men kwam wel uit het oosten, namelijk vanuit Mesopotamië. Daar komt de hele mensheid vandaan, althans de Adamitische mensheid, en dat is heel de mensheid. Maar goed, die kwam daar vandaan. En voor zover men in Palestina aankwam, reisde men via Mesopotamië naar het noorden, nou ja, noordwesten, de rivierbeddingen uit van Eufraat dan wel Tigris. Uifraat in de praktijk. En dan komt men noordelijk van Israël terecht. En daar steekt men over naar het Jordaandal. En gaat men langs het Jordaandal of langs de kust naar beneden. Via de Via Mara, geloof ik, of zo. De weg. Ja, de weg langs de zee, langs de kust, dan reis je ook horizontaal. Maar men kwam dus, die Babyloniërs, en de, wie het allemaal maar waren, de Mede en Persen enzovoort, ze kwamen echt allemaal langs het noorden Kanaan binnen. En waarheen ze ook weggevoerd zijn, ze zijn altijd weggevoerd naar het noorden, dat kan niet anders. Dat is de normale gang van zaken. En dat zie je in Zacharia 6 dus ook inderdaad, want die wagens daar, die... gaan naar het noorden of komen van het noorden, of wat het maar is, hè? Lees maar vers 8. Zie, deze die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. Maar het is heus niet Jeruzalem, het is toch gewoon Mesopotamië, hoor. Maar je komt er vanuit Israël door naar het noorden te reizen, zo ga je het land uit. Naar het noorden en dan wegwezen, maar daarna wijkt men af naar het naar rechts, naar het oosten. Maar goed... Het wordt daar gedemonstreerd, maar ik ga er maar niet verder op in. Men is naar het noorden weggevoerd, men zou terugkeren. Maar als men terugkeert, zou men zo talrijk zijn dat men uitbouwt, als het ware groter wordt, naar de vier winden des hemels, is de gedachte in vers 6. Dat is niet de verstrooiing als zodanig, hoor. Maar het is de vergroting van Israël in alle richtingen. In ieder geval van Jeruzalem. Want primair gaat het om Jeruzalem. Ik kom er straks wel op terug. Populair is trouwens waarschijnlijk nog meer. Vers 5. Jeruzalem wordt toegesproken. Volgens vers 2, 3, 4. En dan vers 5. Ik zal haar, namelijk Jeruzalem. Ik zal voor Jeruzalem wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. Dat kan je elke maand wel ergens in het een of andere christelijke tijdschrift lezen. Ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. En daarna vers 11. En vele heidenen zullen te dien dagen den Heere toegevoegd worden. En ze zullen mij tot volk wezen en ik zal in het midden van u wonen, enzovoort. Waarbij de traditionele gedachte is dat heidenen aan Israël en aan Jeruzalem zouden zijn onderworpen. En dat de Heer in overeenstemming met wat hier allemaal staat, Israël en met name Jeruzalem zou beschermen. Hij zal een vurige muur rondom de stad zijn om het volk en de stad te verdedigen. Vers 9 ook. Want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen en zij zullen hun knechten een roof wezen, enzovoort. Dat soort uitspraken weet men goed te vinden. Er zijn er veel, veel meer uiteraard in de profetieën, met name in de psalmen. Maar we zouden bedenken dat deze uitspraken niet gaan over het Jeruzalem zoals wij het nu kennen. En ook niet over het Jeruzalem in de dagen van Zacharia. Dat kan trouwens niet, want sinds de dagen van Zacharia is Jeruzalem dan toch officieel van Gods wegen verwoest. Mede als vervulling van de woorden van de Heer Jezus, dat van Jeruzalem geen steen op steen gelaten zou worden. Hij kondigde het aan en dan kun je wel zeggen, ja, maar er staat toch dat de Heer een vurige muur rondom Jeruzalem zal wezen U weet wel. En Jeruzalem zal een lastige steen zijn die de heidenen zouden willen tillen, maar ze zullen zich een hernia eraan oplopen, of hoe dat maar precies daar staat. Dat is hoofdstuk 12 van Zacharia. Vers 2. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat het Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen. Dat is een zware last dus, hè? Een zware steen. Een lastige steen voor alle volken, voor allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Maar de Heer zal het dan voor Jeruzalem opnemen. Vers 6, te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout. Daar gaat er de brand in dus, hè? In die heidenen. Einde van vers 6, en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats, te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, heerlijkheid van huis van David, vers 8. En te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wat iets meer zei. En dat staat inderdaad allemaal in de Bijbel, en ik geloof ook inderdaad dat dat vervuld zal worden, maar uiteraard niet in de dagen waarin wij leven, net zo min als dat het vervuld werd in de dagen van de Heer Jezus en daarna de apostelen, want Jeruzalem werd verwoest. En toen was deze profetie ook al een jaartje of 400 oud. En had men ook wel kunnen zeggen, nee, maar de Heer zal Jeruzalem beschermen. Maar de Heer zelf zei, nee, er zal hier geen steen op steen gelaten worden. En het bijzondere is dan ook nog dat die uitspraak van de Heer Jezus sowieso vervuld is toen Jeruzalem door de Romeinen verwoest werd, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling, maar dat volgens Daniel 9 vers 27 en Zacharië 14 en ook nog zo wat schriftplaatsen, Jeruzalem zal verwoest worden op de dag dat de Heer Jezus verschijnt. Voor Jeruzalem op de Olijfberg. Met andere woorden, het zal zelfs nog een keer vervuld worden. En voor zover deze profetie vervuld zal worden, dat de Heer Jeruzalem zal redden, kan dat alleen maar slaan op een Jeruzalem dat na de laatste verwoesting, aan het eind van de 70ste week, en dus bij de wederkomst van Christus, weer herbouwd geworden is. Want daar gaat het over. Een nieuw te bouwen Jeruzalem. Begrijp ik me goed? Ik heb het niet over het nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21 of zo. Ik heb het gewoon over dit Jeruzalem hier op aarde, op die locatie, en op die coördinaten. Er staat ook bij waar het is, namelijk te Jeruzalem. Jeruzalem zal nog zijn op haar plaats, te Jeruzalem. Leg dat maar eens overdrachtelijk uit. Dat lukt dus niet. En als je iets letterlijk bedoelt, hoe bedoel je het dan letterlijk? Wel zo, dan zeg je, Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats. Waar dan? Wel te Jeruzalem, op die plek. En over een Jeruzalem op die plaats gaat het, maar het is niet het Jeruzalem zoals wij het nu kennen. Dit Jeruzalem zal andermaal verwoest worden en pas daarna zal het herbouwd worden door degenen die inderdaad ontkomen aan Babel. Ik bedoel niet noodzakelijk dat het herbouwd wordt door Joden die uit de stad Babel afkomstig zijn. Ik vrees dat je dat niet genoeg hebt. Maar u wordt geacht te weten dat in de dagen waarin dit vervuld wordt, er sprake is van een Babylonisch wereldrijk. Babel is in de praktijk gewoon de hele wereld. Want zo is dat met een Babylonisch wereldrijk nou eenmaal. En men zou dat rijk de rug toekeren en inderdaad terugverzameld worden naar Jeruzalem. En Jeruzalem zou gebouwd en herbouwd worden in alle richtingen. Dat klopt ook precies, want als je in Ezechiël de laatste hoofdstukken naleest over Jeruzalem en de tempel en de verdeling van het land in de dagen van het openbare koninkrijk van Christus, dan blijkt Jeruzalem inderdaad veel groter te zijn dan het tot op heden ooit geweest is. En dat is wat ook hier staat, het zal gebouwd worden. Op de andere plaats staat, stel uw tenten wijd en zo, hè? Het zal groter worden. We blijven bij dit schriftgedeelte. Kijk, wat wij lezen in het begin is, er was een man en in zijn hand was een meet snoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zei, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. De uitslag van de meting krijgen wij niet te horen of te zien. En doet ook weinig ter zake hoe groot dit Jeruzalem is waarover hier gesproken is. Maar het gaat erom dat de stad die gemeten wordt, is dit Jeruzalem. Waarvan de Heer zei, Het zal dorpsgewijs bewoond worden en ik zal herwezen tot een vurige muur rondom. En ook tot Jeruzalem van, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen die de heidenen niet zullen kunnen tillen. Want daar komt het tot neer. Dat Jeruzalem wordt gemeten. En de aardigheid is gelegen in die beeldspraak. Wij weten dat dikwijls niet meer. Maar waarom zou je onroerend goed opmeten, ook alweer? En anders, wanneer gebeurt dat? Bij welke gelegenheid dus wordt het onroerend goed opgemeten? Dat zal ik u zeggen, nadat het gebouwd is. Want ik weet wel dat de maten van het onroerend goed keurig op de kaart staan en in het bestek. Achter op je lepels en varkens, dat bedoel ik. Ja, goed, laat me. Oh, in het bestek. Maar het staat opgetekend. Maar u weet hoe dat is met bouwers, die bouwen maar een eind weg. En als daarna het bouwwerk klaar is, blijkt het toch niet helemaal overeen te komen met wat in de tekening stond. Zo is dat dikwijls. Die huizen die ik gehad heb, waar een tekening bij was, klopte het nooit hoor. Echt niet. Maar het punt is dat nadat het bouwwerk compleet is, wordt het officieel gemeten. Dus ook in Nederland is dat zo. Het wordt officieel gemeten en daarmee worden de afmetingen vastgesteld. Maar er wordt ook mee vastgesteld, dit is van deze eigenaar. Want daar gaat het om. Dat wil zeggen, het gaat om een kadastrale meting waarbij niet alleen de afmetingen, maar waarbij ook het eigendomsrecht bepaald wordt. Je kunt het eigendomsrecht bepalen, maar van wat? Waar gaat het over? Wel over dat stuk grond, dan wel dat bouwwerk van hier tot daar en van zus tot gunde kant het op. Dan wordt het gemeten en daarmee is het eigendomsrecht bepaald. Je vindt een parallel daarvan, en daarmee ook een illustratie daarvan, in dat David in de tijd het volk opmat. Nou ja, dat heet tellen dan, omdat het niet om aantallen lengte-eenheden gaat, maar om stuks. Maar het is in principe hetzelfde, het tellen van het volk. Hetgeen door de Heer hoogst kwalijk genomen werd, want de Heer zei, jij hebt niet het recht om het te tellen, want het is mijn volk, als het geteld moet worden, doe ik dat, want ik ben de eigenaar. Het is mijn volk. En dus werd het hem hoogst kwalijk genomen, maar je vindt daar precies hetzelfde. Waarom moet het geteld worden? Waarom telt de boekhouder de kas na? Omdat hij het opschrijft en zegt, dit is van de baas, dit is enzovoort. Hè? Daar gaat het om het eigendomsrecht, kadastrale meting. Vandaar dat ook van de sterren staat dat de Heer zich geteld heeft. Ik zie het nut er niet echt van in, maar dat ligt aan mijn inzicht natuurlijk. Maar wat het betekent is veel belangrijker, namelijk het is van hem. Zie, daar gaat het om. En vandaar dat je een openbaring tegenkomt, de scharen die niemand tellen kan. Dat kan heus wel iemand, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat niemand het recht heeft om het te doen. Kunnen in de Engelse betekenis van de term, namelijk weer die van mogen. Kunnen en mogen, dat loopt door elkaar heen in alle talen, alle westerse talen althans. Scharen die niemand tellen kan wel zeggen, scharen die niemand tellen mag, omdat het maar aan één toekomt, namelijk de Heer. Zij zijn er die uit de grote verdrukking komen en 1000 jaren binnengaan, openbaring 7. Dat even terzijde. Maar het meten van Jeruzalem hier is opdat het eigendomsrecht bepaald wordt en het gebeurt in opdracht van de Heer zelf. Dat wil zeggen, dit Jeruzalem is zijn Jeruzalem en dat is wat anders dan het Jeruzalem dat nu is. Met een term uit het Nieuwe Testament. Hè? Kortom, het is een herbouwd Jeruzalem. Dat blijkt ook wel, want van de Jeruzalem staat in vers 4, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Dan is het dus niet een muur omheen. Wat het verschil tussen een dorp en een stad was, de muur. Dan wel de stadswallen, maar in ieder geval de verdedigingswerken. Hè. Een stad is een vesting als het er helemaal over gaat. En als het dat niet is, is het gewoon een vlek. Volgens de Statenvertaling. Hè. Gaat heen naar dat vlek. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, wil zeggen dat er geen muur omheen is. En het verklaart zich in vers 5, namelijk, ik zal haar wezen een muur rondom. Dat wil zeggen, de Heer zou Israël beschermen. In hoge mate beeldspraak, uiteraard. Maar Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Dat is de beschrijving, niet van het Jeruzalem uit de oudheid. Want tot vandaag is er een muur om, althans rond de zogeheten oude stad. Daarom is het ook een stad. Maar straks, in de dagen van de wederkomst van Christus en dus in de 1000 jaren... zal er geen muur om zijn, dat staat namelijk ook in Ezechiël 38, hè, waar een volk komt uit het noorden, deze komen recht uit het noorden, Maar dat staat er ook bij, hè. Het zijn Gog, Magog, Mezeg, Tubal en nog zo wat. Die trekken op tegen Jeruzalem, staat er, tegen Israël en tegen Jeruzalem. En er staat in vers 11 dat ze zeggen, ik zal optrekken naar dat dorpland. Ik zal komen tot degenen die in rust zijn en die zeker of veilig wonen, die altemaal wonen zonder muur en grendel nog deuren hebben. Zo ziet het land eruit en ziet de bebouwing eruit in de dagen van het Messiaanse Rijk. En wat hier beschreven wordt in Ezekiel 38 is Israël in het algemeen en Jeruzalem in het bijzonder in de dagen van het Koninkrijk. De 1000 jaren en daarmee daarna. Want lees het maar na in Openbaring 20 is het, geloof ik. Na de 1000 jaren zullen inderdaad Gog en Magog, dezelfde namen staan erbij, optrekken richting Jeruzalem. En het wordt in Ezekiel 38 beschreven. Maar het wordt beschreven als een dorpland, een land zonder verdedigingswerken. Hebben ze niet nodig. De Heer zou de zijnen beschermen. En dus gaat het niet om het tegenwoordige Jeruzalem, maar om een Jeruzalem dat nog toekomst is. Een land dat dorpsgewijze bewoond zou worden, vanwege de veelheid der mensen en de beesten die in het midden derzelfde wezen zullen. Want de Heer zelf zal dat volk beschermen, die stad beschermen. En er staat zelfs in vers 5, ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Dan heb je echt een nieuw gebouwd Jeruzalem met, als er helemaal over gaat, zelfs een tempel daarbinnen. Want dat is toch het idee. De Heer zelf zou in het midden van Jeruzalem wonen. Namelijk in de tempel, zoals beschreven in Ezekiel, de laatste hoofdstukken. Niet dat dat zo'n duidelijke beschrijving is. Maar goed, we hebben die beschrijving dus vooruit. De Heer zal daar wonen, in het midden van zijn volk. Er zijn trouwens talloze schriftplaatsen in het profetisch woord die precies hetzelfde zeggen. De Heer zou wonen te midden van dat volk en dus in Jeruzalem. En dus heeft Jeruzalem geen kwaad te duchten. Jeruzalem zou hersteld worden nadat het volk uit het Noorderland zou zijn teruggekeerd. Maar Noorderland, hier in vers 6, in overeenstemming met Noorderland in 6 vers 8, hoofdstuk 6 vers 8... En zoals gezegd, het is de aanduiding van wat dan ook, maar van het land of van de landen waarheen Israël verstrooid was geworden. Maar het zal terug verzameld worden en gebouwd worden. Het zou ontkomen van Babel, dan wel de dochter van Babel, met de terminologie uit Zacharia 2 weer, inmiddels vers 7. Maar deze profetie moet nog vervuld worden in de toekomst, wanneer er inderdaad weer een letterlijk Babel, een letterlijk Babylonisch rijk, zoals een rijke wereldrijk met Babel als hoofdstad, in overeenstemming met de profetie van Daniel en natuurlijk Openbaring. En dan pas zal de Heer dit Israël beschermen, want het is dat Israël van dat gelovig overblijfsel, dat verzameld zal worden in de woestijn, zoals we al vaker besproken hebben, en dat vanuit de woestijn gebracht zal worden in de toekomst alsnog naar de beloofde erfenis, om zo te zeggen, onder de echte Jozua, die hen in het beloofde land zal brengen. Vers 8, want zo zegt de Heer der Heerscharen, naar de heerlijkheid heeft hij mij gezonden, tot die heidenen die jullie de beroofd hebben. Dat naar de heerlijkheid wil zeggen dat die heerlijkheid het doel is dat bereikt zal worden. Dat wil zeggen terwille van die heerlijkheid die inderdaad over hen, over u staat er tussengevoegd door de vertalers, die over hen zou geopenbaard worden. Maar de Heer is gezonden tot die heidenen die jullie de beroofd hebben, staat er. Want dat hebben ze wel gedaan in de loop van de geschiedenis, tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe, maar daarna zal de Heer wel degelijk een oordeel brengen alsnog over deze heidenen. Daar staat trouwens al in dat visioen van de hoornen en de smeden in het laatste deel van hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 21, waar sprake is van smeden die hoornen even een lesje komen leren. Hoornen mogen dan sterk zijn, maar niet sterker dan de smeden die de hoornen gemaakt hebben eventueel. En dus ook kunnen hoornen, koninkrijken, machten, wat het maar is, kunnen geoordeeld en zelfs vernietigd worden. En dat komen de smeden doen, omdat dus de hoornen verheven zijn tegen het land van Juda, om dat te verstrooien, maar dat is tot in onze dagen nog het geval. En het idee is dat die vier hoornen, de vier windrichtingen gewoonlijk, uitbeelding zijn van de heidense wereldmachten, waar ook ter wereld, maar God zal die rijken oordelen. Maar eerst Israël zelf, en dat zal daarna hersteld worden, en vervolgens zullen die heidense rijken geoordeeld worden in de dagen dus van de grote verdrukking. En daar gaat het om. En het wordt hier in Zacharië 2 herhaald. In vers 8 namelijk. De Heer heeft mij gezonden tot die heidenen die jullie de beroofd hebben, want die jullie de aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Die uitdrukking is weer heel populair, hè? Het Joodse volk of de Joodse staat verondersteld als de oogappel van de Heer Jezus of van de Heere God, die dan dat volk uitverkoren heeft enzovoort. Maar het is een hardnekkig misverstand, want de terminologie is van toepassing op een gelovig Israël en niet op een ongelovig Israël, uiteraard. De Heer zelf immers zou een oordeel brengen over het ongelovige Israël en specifiek het ongelovige Joodse volk. Maar goed, vers 9. Want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen en zij zullen hun knechten tot een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heer der Heerscharen mij gezonden heeft. Komt er gewoon op neer dat de Heer deze heidense rijken in de hand zal geven van Israël. Of is er wat gezegd, zij zullen de poorten hun vijanden bezitten. En dat betekent in de praktijk gewoon dat Israël macht zal uitoefenen over de heidenen, heerschappij zal hebben over de heidense volkeren. Of zullen we gewoon zeggen dat het laatste, echt het laatste wereldrijk, maar dat is dat van Christus, de zoon van David, dat dat een Israëlitisch wereldrijk zal zijn waaraan alle heidense rijken zijn onderworpen. Door middel van één ijzeren roede. En nu ben ik terecht op Psalm 2, maar natuurlijk ook gewoon in Daniël 2. U weet wel, daar worden de wereldrijken voorgesteld in één beeld, want het is eigenlijk maar één rijk. Het heet sowieso Babel, want het hoofd heet Babel. En daarna is er een steen zonder handen afgehouwen en die valt op het beeld, officieel op de voeten, de 10 tenen van het beeld. Maar het resultaat is dat tezamen vermalen wordt het goud, het zilver, het koper, het ijzer en het leem, het hele beeld dus. En er staat dan bij, want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Kortom, het wordt gegeven aan dat ene volk en dat is het volk van David, uw volk. En uw heilige stad heet het later, dus een hoofdstukje of 7 verder, maar vooruit, hè. Dus inderdaad, er komt een Israëlitisch wereldrijk. Dat is het Messiaanse Rijk. En daarom staat er ook in vers 9. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heer. Er is later een commentaar op in hoofdstuk 9, als er staat, juich en verblijd u, gij dochter Sions, want uw koning komt. Zacharië 9 vers 9. Maar hij is arm en een heiland enzovoort. Dan blijkt er toch nog weer wat mis te gaan. Dat is ook zo'n profetie die een geforceerde, maar niet meer letterlijke vervulling heeft gekregen bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, maar die alsnog zal vervuld worden in de wederkomst van Christus. Dan pas zal hij definitief aan Israël verschijnen. En dan zal ook gebeuren wat hier erbij staat, namelijk, ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heer. Maar dat is pas in de wederkomst van Christus. Dan ook zullen vele, vers 11, vele heidenen te dien dagen aan de Heere toegevoegd worden. En ze zullen mij tot volk wezen. Let op hoe het er staat, hè. Hier gaat het om eerst Israël, de Joden, Jeruzalem, daarna de heidenen. Dat is wat plaatsvindt in de dagen van de wederkomst van Christus. Het heet ook de toekomst van de Zoon des Mensen. Het heet trouwens ook de bedeling van de volheid der tijden. Het heet trouwens ook gewoon de dag des Heren. Er zijn nogal wat termen voor. Maar dan is het eerst Israël, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarna de volkeren aan wie het evangelie gebracht wordt en waaruit een gelovig overblijfsel geformeerd wordt. En leuke, er staat, ze worden den Heren toegevoegd. In onze dagen ligt de situatie enigszins andersom, want hoewel de prediking weliswaar begonnen is bij Jeruzalem en daarna gegaan is naar het einde der aarde, is de situatie toch andersom, omdat officieel het Joodse volk juist niet tot geloof gekomen is. En daarom is het christendom uit Jeruzalem ook verdwenen en Jeruzalem zelf verwoest en is de zaligheid geplant Want dat is het idee geplant bij de heidenen. En in onze dagen worden u en ik als heidenen die tot geloof komen, den Heere toegevoegd. Het valt je nooit op, maar het zijn de termen die in Handelingen gebruikt worden daarvoor. Hè? De Heer deed dagelijks toe die zalig worden. Ze werden toegevoegd aan de Heere die zalig werden, enzovoorts. Dat is in onze dagen zo. In de toekomst heb je dezelfde terminologie, maar dan in verband met de openbaring van het Koninkrijk van Christus, uiteraard. Vele heidenen zullen te die dagen de Heere toegevoegd worden en ze zullen mij tot een volk wezen. Eigenlijk, eerlijk gezegd, als ik het lees, dan denk ik bij deze heidenen eigenlijk niet eens aan willekeurig welke heidenen. Niettemin heb ik dat wel het eerste gezegd, want dat is toch de volgorde, eerst het Joodse volk en dan de heidenen. Maar dat ik niet primair aan de heidenen in het algemeen denk, dat komt doordat er staat, en zij zullen mij tot een volk wezen, en ik zal in het midden van u wonen. En die uitdrukking, zij zullen mij tot een volk wezen, is de vaste uitdrukking in de beloften van de Heer aan Israël. En zij zullen mij tot volk wezen, dat is al ontleend aan de eerste uitspraken die dan gaande in Exodus, over de roeping van Israël uit Egypte als koninklijk priesterlijk volk, als eigendom des Heren enzovoort. En ze zullen mij tot volk zijn. En het wordt later herhaald, ook in het profetisch woord. En het heeft juist niet betrekking op heiden in het algemeen, maar het heeft betrekking op Israël. Maar dan wel natuurlijk alle stammen van Israël. Terwijl als je hier leest in Zacharia, dan lees je niet over alle stammen van Israël, maar dan lees je over de Joden. Hier ook. Dat is meteen het volgende vers. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Het gaat over Juda. Wie zijn dan die heidenen? Als het toch gaat over zij zullen mij tot een volk wezen. En dan is het antwoord, nou ja, allen die niet Joden zijn, zijn heidenen. Dus over welke heidenen gaat het dan eigenlijk? En dan is mijn antwoord, het zijn de 10 stammen van Israël. Ik denk dat het daar eerst op slaat. Maar goed, het maakt niet uit voor het goed verstaan van het schriftverdeeld als zodanig, lijkt mij. De volgorde is namelijk Israël en dan de heidenen. En als je onder Israël verstaat de Joden, dan moet je zeggen de Joden en de heidenen, zo goed. Als je het specifieke zegt, zie je eerst de Joden, dan de 10 stammen van Israël. Dat zijn heidenen overigens tot op heden en tot aan hun bekering. En daarna de overige heidenen. Dus het verhaal blijft toch altijd hetzelfde. Hè? Maar via dat ze zullen mij tot volk zijn, denk ik dat primair toch over die 10 stammen van Israël gesproken wordt. En als het dan staat in vers 12, dan zal de Heere Juda erven. Dat heeft gewoon van doen met de verdeling van het land. De Heer Jezus is namelijk niet alleen maar de koning van heel Israël, de 12 stammen, maar hij is specifiek de stamoudste, hoe heet zoiets? Hij is de stamoudste van Juda, het hoofd van de stam van Juda. Dat verkiest hij dus eerst. En met als gevolg dat Jeruzalem, en dat is de stad van Juda, dat Jeruzalem dus zijn residentie wordt, dat die macht, die positie zich uitbreidt naar de overige stammen van Israël, dat ligt voor de hand, want zo was het bij David uiteraard ook, die ook maar begon als koning van Juda en pas 7 jaar later koning werd over alle stammen Israëls. Maar ik ben zo vrij om in deze verse niet te lezen alleen maar over Juda, maar ook over die heidenen die deel van Israël uitmaken. Niettemin, de Heer zal zijn plaats kiezen wel degelijk in Jeruzalem, de stad van Juda. Daarom heet het elders ook de stad van de grote koning en het heet ook de stad Davids. Behalve als tegen kerstfeest loopt, want dan is de stad Davids Bethlehem. Maar in alle andere gevallen in de Bijbel, buiten Lucas 2, is de stad Davids Jeruzalem. Omdat daar de troon stond, uiteraard. Dat is in verband met het aanbreken van het nieuwe verbond en de verschijning van de Heer Jezus Christus zelf definitief aan Israël, mogen duidelijk zijn. Maar de aardigheid is dat we in dit schriftgedeelte meteen ook een verwijzing hebben, eigenlijk naar Openbaring, hoofdstuk 11, waar ook een engel is en de engel komt wat meten. Openbaring 11, waar staat in vers 1, mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof, Hoe dat komt, weet ik ook niet. Ik dacht dat het de voorhof was, maar vooruit, hè. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja, bij mij niet. Bij mij staat, laat het voorhof uit. Dat is de oudere vertaling, maar zal hem wel gecorrigeerd hebben later weer. Laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is. Het voorhof is buiten of voor of om de tempel desnoods. En meet dat of die hof niet. Want het voorhof is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En de aardigheid is dat we hier ook een engel hebben en dat het ook gaat over het opmeten van iets. Het is echter niet Jeruzalem, maar het is het meten van de tempel en uitdrukkelijk niet het meten van de voorhof. Dat wat om de tempel heen is. En dat wordt ook verklaard, want er staat bij, meet die voorhof niet, want het voorhof is de heidenen gegeven en, of want, zij zullen de heilige staat vertreden 42 maanden. De gedachte is de nu volgende 42 maanden, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat is om dat meten, waarbij gezegd wordt, meet het voorhof niet, want die is aan de heidenen gegeven. Zodat de vraag is, wanneer wordt dan Jeruzalem gemeten? Ik ben nu terug in Zacharië 2. Wanneer wordt Jeruzalem gemeten? Want zolang het de heidenen gegeven is, wordt er niet gemeten van Gods wegen. Zoals hier blijkt. Hebben jullie nog? Wanneer wordt Jeruzalem gemeten? Ja, je kunt ook vragen, hoe lang wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden? Want Jeruzalem wordt door de heidenen vertreden. Precies zoals hier staat, de heilige stad zal vertreden worden door de heidenen. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Tot wanneer ook alweer? Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En we hebben al eens eerder gezien, dat is pas aan het eind van de 70ste week van Daniël, want tot dan toe zal Jeruzalem door de heidenen vertreden worden. Bovendien, de 42 maanden die hier genoemd zijn, zijn klaarblijkelijk één van de beide helften van de 70ste week van Daniël, 3,5 jaar. 1260 dagen staat erbij, waaruit me weer blijkt dat het absoluut letterlijk genomen moet worden, die 42 maanden, 3,5 jaar. Kortom, die periode is nog niet aangebroken en dus wordt van Gods wegen Jeruzalem niet gemeten en is dus ook de profetie van Zacharië 2 niet op het Jeruzalem van vandaag van toepassing. Het is niet zijn eigendom. En ga er anders maar eens naartoe, kijk maar eens rond. Ze maken er allemaal ruzie om, van wie is het? En de Heer zegt, ik wil het niet hebben. Moet het eerst tot bekering komen. En dus maken ze hier op aarde ruzie over van wie die stad is en eerder nog van wie het heilige land is. En toen bedoelde men Palestina en nog eerder ging het ook om de vraag van wie het heilige land is. En toen bedoelde men niet alleen de westkant van de Jordaanoever om zo te zeggen, de tegenwoordige Joodse staat, maar toen was heel Jordanië daar ook nog bij. Want dat heette Palestina. En toen hebben ze het verdeeld en toen hebben ze het weer verdeeld. En nu willen ze het weer verdelen. Zo kun je lang doorgaan. Dwaasheid, maar vooruit. Dat zou van de Heer zijn, maar nu nog niet. Dat is heel het idee. Wat we hier in Openbaring vinden, is niet dat Jeruzalem gemeten wordt, maar dat de tempel gemeten wordt. Omdat het toch symboliek is en we hier op een van de laatste bladzijden van de Bijbel zijn, mogen wij geen enkel probleem hebben met de vraag, waar gaat het eigenlijk over? Want de tempel is gewoon een beeld van de gemeente, uiteraard. Je kunt ook andersom zeggen. Als de voorhof niet gemeten wordt en het is Israël, en meer specifiek Jeruzalem, wat is dan de tempel? De voorhof Israël is en het is niet van de Heer. Wat is het dan wel van de Heer? Het antwoord is uiteraard die gemeente van de eerstelingen, uiteraard. De tempel. En het huiswerk is zoek uit hoeveel teksten er in het Nieuwe Testament staat waaruit blijkt dat de tempel een beeld is van de gemeente. Dan heb je wat te doen, want er zijn nog teksten waar het staat zonder dat het woord tempel er staat. En ook teksten waar het staat zonder dat het woord gemeente er staat. Dus je hebt er nog wat uit te zoeken. Zo simpel is het nou ook weer niet. Maar ik bedoel, dat zijn er talloze. En als in Zacharia Jeruzalem gemeten wordt, Blijkt het het eigendom des Heren te zijn, dan hebben wij van doen met een bekeerd Israël, een bekeerd Joods volk in elk geval en op zijn minst. En als in Openbaring 11 de tempel gemeten wordt, in Jeruzalem dus nog niet, of tevoren of niet, dan weet hij ook waar het een uitbeelding van is, namelijk van de voltooiing van de gemeente, uiteraard. En daarmee logischerwijze de opname van de gemeente, want je krijgt de gemeente niet voltooid als je hem niet gewoon compleet van de aarde wegneemt, hè? Nee, er worden er nog steeds toegevoegd die zalig worden. Zolang je de gemeente hier laat, komt toch steeds bij. Maar op een gegeven moment is het afgelopen, neemt de Heer het geheel weg en dan houdt het op. Dan wordt er aan de gemeente niet meer toegevoegd en dan wordt er geteld, bij wijze van spreken, dan wel gemeten. Dat is de voltooiing van de gemeente. Daarna begint een periode van 42 maanden waarin weliswaar de stad vertreden zou worden door heidenen, maar waarin aan de andere kant de twee getuigen zouden profiteren in de straten van de stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. Dat is Openbaring 11 vers 8 inmiddels, waar dat staat. En als die periode van 42 maanden voorbij is, komt er nog een periode van 42 maanden waarin Jeruzalem door heidenen vertreden zal worden, maar waarin niet meer de twee getuigen zullen profiteren of prediken in Jeruzalem. Maar goed, dat is de achtergrond van Openbaring 11. En daar gaat het me nou verder niet om. Waar ik het nog wel even over wil hebben, tot slot, is dit. Daar staat, er werd mij een rietstok gegeven, een roede gelijk. Er wordt gemeten. Begrijp je me goed? Als de gemeente wordt opgenomen, wordt er gemeend. In de zin van, dan is de gemeente voltallig als specifieke hemelse volk gods. Dat moet dus te tellen zijn. De Heer heeft dat blijkbaar gedaan. Hij heeft bepaald wie er wel bij is en wie niet. Logischerwijze. Maar daarmee ben je nog niet aan het eind. Want als u mij vraagt wat wij in het jargon de opname van de gemeente noemen, heet in de Bijbel net zo goed ook gewoon onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En het is feitelijk dezelfde gebeurtenis. Dus de aanstelling van de gemeente, dan wel de gemeenteleden, in een definitieve positie, in de erfenis, een erfdeel, of hoe dat maar heet mag. En er wordt dus wel degelijk geoordeeld. Het wordt ook soms erg negatief neergezet, hoor, het Nieuwe Testament, dat oordeel, omdat men schade kan lijden, verlies kan lijden, althans volgens Gods rekenwijze, en daar gaat het me nu maar om, maar men zou loon ontvangen. Maar er wordt gemeten met een roede, staat er, met een maatstok is eigenlijk is de gedachte, maar met een bepaalde norm. Het is een heel aardige, de vertalers hebben meteen erbij gezet een meetroede gelijk. Maar er staat gewoon één roede gelijk. Maar het is wel vervelend dat in het oude Nederlands van 350 jaar geleden dat woord roede toch nog wel heel wat dubbelzinniger was dan in onze dagen, vooral rond Sinterklaas. U weet wel, de kruiswoordpuzzel, strafwerktuig, een roe of één roede of zo, waarmee gemeten wordt. Maar het is een nogal dubbelzinnige term, want de uitdrukking roede is dezelfde als die voor stam en staf met zijn brede betekenis. Het is namelijk de term ter aanduiding van kracht, levenskracht. Dan wordt het dus gebruikt in verband met voortplanting, logischerwijze. Maar het is hier eigenlijk ook het geval. Want voor zover er gemeten wordt, wel, de norm, dat is de maateenheid, de norm waaraan voldaan moet worden, is die van dat nieuwe leven. De wedergeboorte als zodanig, begrijp je me goed? Als het gaat om de opname van de gemeente SEC, is het een kwestie van wie is er wedergeboren, dan wel wie niet. En dat is dus de norm. De maatstaf, daar heb je het woord in het Nederlands ook, de maatstaf. Maar de norm is die van dat nieuwe leven, de kracht Gods, de geest Gods, die in ons zou zijn. En daarom horen wij erbij. In tweede instantie, waar wij de andere term zouden gebruiken, namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, gaat het nog steeds om precies hetzelfde, want daar gaat het om de vraag wat er door het lichaam geschied is, het zij goed en het zij kwaad, maar de essentie ervan is dat het erom gaat wat het leven van Christus, het opstandingsleven, het nieuwe leven, door ons lichaam en in ons lichaam, door ons lichaam, tot stand gebracht heeft, want dat is goed. Al het andere heet dan kwaad. Niet omdat de wetsovertreding is of zo, want het heeft er geen bal mee te maken, onder het nieuwe verbond uiteraard. Maar het gaat om het leven van Christus. En dat is wat door de roede wordt gesymboliseerd. Ik heb er geen tijd meer voor, ik neem die tijd ook niet, dus heb je nog wat huiswerk. Zoek maar eens op het woord roede, het woord staf, soms ook het woord stok, hoewel dat heeft ook nog wel eens de betekenis van een knots. Maar dat schijnt ook dubbelzinnig te zijn, maar vooruit. Maar in elk geval, dat woord roede wordt ook vertaald met staf en het wordt ook vertaald met stam en het wordt ook vertaald met scepter. De roede zal van Juda niet. Het is vertaald met scepter, omdat men weet dat het over het koningschap gaat. Dan heet het ding ineens een scepter, dan is hij verguld. Maar het is nog steeds, zuster, het is nog steeds een vallen symbool, hoor. Maar goed, hè? De uitbeelding van de macht van de heerschappij, dat is van de kracht enzovoort. Levenskracht is eigenlijk het idee. De mooiste schriftplaats in dat verband vind ik persoonlijk die van Psalm 23, maar dat is een kwestie van smaak. Psalm 23, al ging ik ook een dal der schaduw des doods enzovoort. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Let op, het gaat om de dood, hè. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, hebben ze allebei. Uw stok, knots, zeggen andere vertalingen. Zo van het wapen van de herder enzovoort. Maar vooruit, voor de symboliek maakt mijn zinzins niks uit. Maar goed, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar eigenlijk, stok en staf zijn gewoon een uitbeelding van opstanding uit de dood. Levenskracht, dat moet trouwens ook wel, want als je in de dood bent, ja, waar zou je ooit nog troost uit kunnen putten? Uit opstanding, toch? Verlossing uit de Psalm 23 was dat, ja. Daar vind je hem. Maar misschien vinden anderen die het andere schriftgedeelte mooier. Ik weet niet zo gauw waar het staat, ik geloof een nummerie. Nummerie? Ja, nummerie 17. Dat schriftgedeelte over, wil de echte hoge priester opstaan? Dat gebeurde dus niet. De Heer zei, dat zal ik anders demonstreren. Laat elke stam van Israël zijn staf inleveren. Of het daar ook hetzelfde woord is, weet ik niet. Er zijn een paar synoniemen. Maar het begrip is hetzelfde. Elke stam had zijn eigen staf. Scepter, zo je wilt, als symbool van de stam. En al die stammen Israëls moesten hun staf inleveren. Om uit te maken wie de chefstaf was, zou ik maar zeggen. Maar ze moesten hun staven inleveren. 12 staven dus van de 12 stammen, maar het is hetzelfde, van Israël. Die moesten gelegd worden voor de getuigenis. In de praktijk voor de Ark des Verbonds. Dan wel voor het weestijnen tafelen, maar zo. Dat was dus voor de Ark des Verbonds. Waarschijnlijk nog in het heilige, maar dat doet er nou niet toe. En de aardigheid was dat de andere dag de staf van Aaron, dat is dus de staf van de stam van Levi overigens, de staf van Aaron, die het hoofd was van de stam van Levi, de staf van Aaron was tot leven gekomen, opgestaan. Was tot leven gekomen en droeg knoppen, bloemen en noten, denk ik altijd. Je had er waarschijnlijk ook wat dicht bij de gouden kandelaar gelegen, maar dat even terzijde. Want het is iets te moeilijk. Maar het gaat erom dat die staf tot leven kwam. En dat is wat ik zeg, dat is wat het uitbeeldt. Levenskracht, opstandingskracht, wedergeboorte. Daarvan afgeleid, kracht in het algemeen. Dus wat gebeurt er? De Heer roept Mozes en zegt, Mozes, en die stotterde, dat kan ik niet goed nadoen, maar vooruit. Maar die stotterde en zei, ja Heer, als ik straks voor Farao sta, dan sta ik voor die man te stotteren. Er komt helemaal niks van terecht. Toen zei de Heer tegen hem, wat heb je in je hand? Hij zei, een staf. Moet ook in de stam van Levi geweest zijn. Dat was Aarons broer. Volgens mij is het dezelfde staf, maar dat doet er nou even niet toe. Maar ik heb een staf in mijn hand. En toen zei de Heer, nou dan doe je daar dat kunstje mee. Je laat hem vallen en je raapt hem weer op. Laat hem vallen en dan is het die slang waardoor een mens gebeten wordt. En daarna zal hij hem oprapen en dan is het gewoon weer een beeld van de opgewekte Christus die de verlossing uit Egypte, het diensthuis, tot stand brengt. Maar ik praat natuurlijk helemaal dubbelzinnig nu allemaal, hè? Zoiets. En een paar dagen later, bij wijze van spreken, was het weer zover. Toen stonden ze vlak voor de zee. En toen zei de Heer, wat sta je daar al te suffen? strek uw staf uit. Dan moet je dus niet een dirty mind hebben, want dan denk je al van alles en nog wat. Maar zo is de symboliek nog. En wij grinniken erom, omdat dat onderwerpen zijn waar je in het publiek niet over mag spreken. Maar je moet dus naar een museum van oudheden gaan en wat beeldjes bekijken enzovoort. We dachten waar het allemaal over ging. Freud zou zeggen over de seksualiteit. Die heeft het dus niet begrepen. Waar het over gaat is levenskracht, over eeuwig leven. Dat is wat het uitbeeldt. Nou goed, dus trek je staf uit over het water en de wateren weken enzovoort. En daarin zoek je uit hoe vaak zoiets in de Bijbel voorkomt, dat via de staf deze wonderen, deze tekenen gedaan worden, omdat ze zijn een uitbeelding van opstanding uit de dood. En daarom, dat is de norm en daarom wordt er per definitie gemeten met een roede, de maatstaf. En de maatstaf is geloof, namelijk wedergeboorte. De gemeente wordt straks gemeten, bij ter gelegenheid van de opname van de gemeente als zodanig. Het is daarna compleet. Daarna gaat de geschiedenis van Israël, dan wel het Joodse volk, dan wel Jeruzalem verder. En het wacht op het tijdstip dat Jeruzalem gemeten zal worden. Maar het is pas na de 70ste week uiteraard. En daarover spreekt Zacharia 2. Onder andere, ik bedoel, er zijn talloze schriftplaatsen die allerlei messiaanse beloften uitspreken over Jeruzalem, maar het is alleen op voorwaarde van geloof. Van dienst aan hem. En daarnaast, er zijn talloze uitspraken in de Bijbel met beloften Gods voor de mens, ook in onze tegenwoordige tijd, maar op precies dezelfde voorwaarden, namelijk op grond van geloof, en dus kan Christus zeggen op grond van geloof en wedergeboorte, en dus op grond van onze onderwerping, onze dienst aan hem. Daar gaat het om. En pas dan zijn die uitspraken, die beloften Gods van toepassing. Voor ons nu en voor Israël straks in de toekomst. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het woord wat u ons gegeven hebt. Wij danken u dat wij ons mogen realiseren uw eigendom geworden te zijn. Omdat u ons gekocht en betaald hebt. Niet door vergankelijke dingen, maar met het kostbare en dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk lam. Wij danken u dat u ons getrokken hebt uit deze wereld. Ons verzameld als volk voor uw naam en als koninklijk priesterdom. Omdat u in het midden van ons zou wonen. We danken u ook dat we mogen uitzien naar die dagen waarin alles vervuld zal worden hetgeen de profeten gesproken hebben. En waarin alsnog Israël en de volkeren tot aanvaarding van uw woord en daarmee van onze eiland zullen komen. We zullen gebracht worden in het dan openbare koninkrijk van de Heer Jezus Christus, de Zoon van David. Wij danken u dat we uw woord mogen leren verstaan en daardoor ook u mogen leren kennen. En ook de kracht van uw opstanding. Mogen vaststellen dat u niet alleen uitspraken gedaan hebt zomaar, maar dat u inderdaad bij machten bent om te doen hetgeen u beloofd hebt. Want u hebt dat gedaan in het verleden, u doet dat in het heden en zult dat dus ook in de toekomst doen. Daarom mogen wij onze verwachting stellen op de toekomst waarin deze dingen gerealiseerd zullen worden. De toekomst waarin wij eenmaal onze ogen zullen opslaan en u zullen aanschouwen in volle heerlijkheid. Dagen waarin diezelfde heerlijkheid ook geopenbaard zal worden aan Israël en de volkeren, opdat heel deze aarde gevuld zal worden met uw woord, met kennis des Heren. In de afwachting daarvan, Vader, bevelen we ons bij u aan, opdat uw woord in onze harten geplant mogen worden. Omdat we veranderd mogen worden naar uw beeld. Omdat we mogen wandelen waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Kortom, opdat uw kracht in onze zwakheid zal worden volbracht. Amen.